Yo, what up guys? Dit is al de vierde keer dat ik de intro doe. Laat het lukken, alsjeblieft. Ik heb zoveel last van mijn nek. Dat was ik dus net aan het vertellen in de vorige opname. Is dat ik flinke last heb van mijn nek. Ik denk dat ik of verkeerd heb gelegen. Of dat er iets met trainen niet helemaal lekker is gegaan of zo. Dat ik iets heb geovercompenseerd. Is niet per se een heel slecht ding natuurlijk. Deze aflevering hebben jullie besloten wat het onderwerp moest gaan zijn. Want het onderwerp is deze keer weer seks. Seks. Want ik heb namelijk een kleine community op de Instagrams. En ik heb jullie deze keer laten voten welk onderwerp jullie willen dat ik ga behandelen. Want het is jouw grote zus. Daarin zit woord jou. Dus ik wil dat jullie centraal staan. Dus als jullie een onderwerp hebben wat jullie willen horen, dan ga ik dat natuurlijk gewoon lekker met mijn bek bespreken. De keuze was social anxiety of seks. En het is die eerste geworden. En volgens mij waren er 50% meer stemmen dan op de social anxiety. Maar ik heb wel besloten dat volgende aflevering ga ik het hebben over social anxiety. En vooral het gebrek daaraan bij mij, want ik heb dat niet. Maar deze episode, leuk. Ik heb een paar vragen gekregen via de Google Docs. Via het formuliertje wat ik dus in mijn Instagram bio heb staan. Superleuk dat daar gebruik van gemaakt wordt trouwens, eventjes. Ik kreeg ook een rare aanvraag. Iemand vroeg, verkoop je ook voetfoto's? Ik heb dus een paar vragen gehad, die ga ik aan het einde behandelen. Maar we gaan als eerste een paar onderwerpen aanhalen. We gaan het hebben over de eerste keer. Leeftijd van je ontmaagding, setting met wie, dat soort dingetjes. We gaan het hebben over snel klaarkomen of juist moeite hebben met klaarkomen. We gaan het hebben over body count, want doet het er nou echt toe? En we gaan het hebben over SOA's. Laten we beginnen bij onderwerp 1, de eerste keer. Jongens, ik weet nog wel, ik was toen 14. Ik was er redelijk op tijd bij, maar ik had toen een vriendje. Dat was mijn allereerste vriendje. En ik weet nog dat we op de dag dat we 9 maanden verkering hadden, was het eindelijk gelukt. Volgens mij heb ik dit in de vorige sekspodcast of een andere podcast ook al een keer besproken. Maar ik weet nog dat we het toen een paar keer hadden geprobeerd. En het is natuurlijk heel traditioneel en een beetje gebruikelijk lijkt me dat de jongen bovenop zat. Want dat hebben we een paar keer geprobeerd, missionaris. En iedere keer lukte het maar niet. En ik weet niet wat het was. Misschien kon ik niet ontspannen. We wilden het wel, want we waren 2 van die horny pubers. Ik bedoel, ik was 14, hij 16. Nou, er is bijna geen horniere tijd, zou je denken. Ik ben nu 25 en iedere ovulatie voelt alsof er een soort van monster in mij wat zit, wat naar buiten toe wil komen iedere keer op het moment dat ik een aantrekkelijke man voorbij zie komen. Het is niet normaal, echt. Oh jongens, ovulatie wordt alleen maar erger op deze leeftijd. Ik ben nu halver 20 bijna officieel. Over een paar maanden ben ik 25, dus dat vind ik halver 20. Maar jongens, het wordt steeds erger. Je wordt steeds, of tenminste in mijn geval, ik word steeds hornier. Mijn libido wordt steeds hoger, joh. Ik heb het soms zo te doen. Maar ja, then again, mijn sekspartners die zijn er blij mee, dus prima. Anyway, de eerste keer ontmaagding. Ja, we hebben toen op een gegeven moment in het moment besloten dat ik maar bovenop zou gaan. En ik weet nog heel erg goed dat ik toen mijn trui wilde aanhouden. Hij had toen een trui voor mij gelaten maken. Dus er stond op onze namen en onze datum dat we voor de eerste keer bij elkaar kwamen. En ik had die trui aan en ik weet niet of hij hem nou ook aan had. Volgens mij had hij hem niet aan. Maar goed, doet er niet toe. Ik weet nog dat ik het bloed en bloed en bloed heet had toen ik bovenop zat. Want we waren begonnen met Shrek kijken, jongens. Jullie snappen dat ik nooit meer naar Shrek kan kijken zonder dat ik zeg maar moet denken aan die 2 schattige pubers die voor de eerste keer probeerden te krikken. Nou goed, ik kijk nog wel heel vaak Shrek. Het is echt een van mijn favoriete films. Niet om die reden per se, maar het is gewoon een goede film. Maar goed, we waren de Shrek aan het kijken. We werden weer horny. We wisten al wel dat we het weer wilden gaan proberen. Natuurlijk hebben we een corny gebruikt. Want ik zat nog niet aan de pil natuurlijk. Nou, ik weet nog dat dat van die ultra dikke condooms waren. Van die, wat waren dat? Van die smaakcondooms waren dat. De rode had aardbeien smaak en de gele had banaansmaak. Nou ja, ik heb die toen nog niet in mijn mond gehad. Maar godverdomme, wat waren die dingen dik. Dus ze waren moeilijk om hem eroverheen te krijgen. Ik kan me ook niet heugen of dat ik toen zijn pik groot vond of niet. Ik denk niet dat ik daar op die leeftijd al mee bezig was. Ik weet nog wel dat de term piemelvrees bij ons op de middelbare school toen echt een ding werd. Want mensen werden langzamerhand, er waren een paar mensen die dus al ontmaagd werden. Ik weet nog dat ik het er met een klasgenootje over had. En dat ik dus de openbaring deed van ik ben echt bang voor piemels. Dus ik vond het best wel spannend om voor die eerste keer te gaan. Maar op dat moment dat het daadwerkelijk gelukt was, hadden we het al een paar keer geprobeerd. En iedere keer als hij dan bovenop ging, dan lukte het gewoon niet. Het ging er gewoon niet in. Zeg maar, ik dacht gewoon van het gaat niet. Nou, toen ben ik er bovenop gesprongen, ben erop gaan zitten en toen werkte het allemaal prima. En ik weet nog dat ik toen op de klok, ik weet niet waarom, maar ik keek op de klok en ik ging erop zitten en 3 kwartier later zat ik nog steeds bovenop. En dat was echt zo uitputtend. En op een gegeven moment klopte mijn vader op de deur. Kun je nagaan, ik was 14, jongens. Ik had toen al dus wel verkering. Ik weet niet of ik dat net had gezegd, maar ik had toen wel dus verkering met die guy. Hè? Maar hij klopte toen op de deur en hij zei, het is tijd om te gaan. Of iets in die richting. Dus en ik was eigenlijk op dat moment heel erg opgelucht dat mijn vader er een einde aan breide. Ik weet niet of dat hij wist dat wij seks hadden. Ik denk dat hij wel wist dat het eraan zat te komen. Ik ben altijd al wel een kind geweest wat heel erg geïnteresseerd was in seks. Ik heb ook al, ik weet nog dat je vroeger op YouTube was nog niks gecensureerd. Dus toen stond er altijd gewoon porno op YouTube. Ja, bet you my ass dat ik dat ging opzoeken. Ik was helle nieuwsgierig. Misschien had ik toen ook al wel een hoog libido, maar dan hebben we het echt over kinderleeftijd. Ja, hoe oud was ik? Ik heb geen idee. Echt 9 of zo, 10. En toen begon ik dat allemaal op te zoeken. Leeftijd van je ontmaagding, dat wilde ik eigenlijk gaan aanhalen. Ik was, zoals je dus hoort, 14. Mijn eerste keer was dus bovenop. En dat is iets waar ik echt mee pronk. Ik ben daar best wel trots op dat mijn eerste keer bovenop was. Hoe vaak hoor je dat nou? Dat een meid voor de eerste keer bovenop zat? Nou, ik heb dat nog nooit gehoord. Ik denk dat de setting van je eerste keer mag best wel dat mag best wel over nagedacht worden, denk ik. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord van meiden die dan met een one night stand na de stad of zoiets. Of na een tentfeest was het bij ons vroeger. Dat ze dan ontmaagd werden door een guy die ze nog maar niet of half kende. En dan denk ik, het is je eerste keer. Ik denk dat je daar best wel iets van aandacht in mag steken. Maar then again, ik ben niet iedereen. Op het moment dat jouw eerste keer ergens in de bosjes was. Ja, girl, you do you. Als jij dat helemaal de shit vindt en als jij daar comfortabel bij voelt, moet je dat lekker doen. Denk ik ook dat er een bepaalde leeftijd aan zit. Hier is veel taboe over. Want ik weet dat er bepaalde vrouwen zijn die zich best wel kunnen, trouwens ook mannen, wat zeg ik, mannen en vrouwen, die zich best wel kunnen schamen over het feit dat ze pas laat ontmaagd zijn. Doei, Riff. Ik zit in de auto trouwens en ik zie mijn zusje, die gaat nu sporten. Dus die loopt langs mij. Doei! Ik weet dat er best wel wat mannen en vrouwen zijn die zich best wel kunnen schamen voor het feit dat ze pas laat ontmaagd zijn. Ik hoor wel eens dat er mensen zijn die zeggen van, oh, ik was al 17 of ik was 18. Fucking boeien. Al ben je kaulo 30. Het doet er echt letterlijk niet toe. Waarom leggen we er zo'n hoge druk op dat dit al gedaan moet worden in je pubertijd? Kijk, dat ik vroeg was, dat betekent niet dat het is niet een soort van een tikkende tijdbom waar je aan moet beginnen voordat je 16 bent, hè jongens. Als er jonge mensen luisteren, ik weet het niet. Ik had laatst ook iemand in mijn live die was 14. Dus mocht jij luisteren, lieve schat, van 14 of van 34 en je bent nog steeds maagd en je denkt van, hey, maar vriendinnetjes van mij of dames die ik ken, die zijn al wel ontmaagd. Is het niet tijd voor mij? Dit is niet iets waar sociale druk op legt. Als jij tot nog toe de behoefte of de kans er niet voor hebt gehad, is er niets mis met jou. Dat wil ik even zeggen. Hetzelfde geldt voor mannen. Ben jij nou 17, 18, 19, 20, maakt niet uit, 25, 27, 29. Het doet er letterlijk niet toe wanneer jij ontmaagd bent. Denk ik dat er een te vroeg is? Fuck yes. Als ik nu terugdenk aan mijn 14e, had ik het misschien later kunnen doen? Ja, had ik toen ook al 9 maanden verkering en hadden we het al een paar keer geprobeerd. Ik was er wel echt klaar voor, zeg maar. Wat ik me ervan kon herinneren, was het niet onprettig. Ik heb niet gebloed. Dat betekent, ja, meestal, het is ook zoiets dat ze zeggen van, je moet per se bloeden bij je eerste keer, want je hebt een maagdevlies, jongens. Ik weet niet of er hier mensen zijn die geloven in een maagdevlies, maar het is onzin. Het maagdevlies is niet een soort van ding wat je kut dicht houdt. Dat betekent namelijk dat je nooit afscheiding kan hebben voor die tijd. Dat betekent dat je voor die tijd ook nooit een schimmelinfectie kan hebben. Dat betekent dat je voor die tijd nooit een tampon erin kan duwen. Zo werkt het niet. Maagdevlies bestaat niet. Je hebt wel een soort van randje wat je kan hebben, maar dat is niet een maagdevlies of iets dergelijks. Dat is geen ding. Maar goed, ze zeggen dus altijd dat je kan bloeden op het moment dat je niet nat genoeg bent. Nou, ik heb denk ik nog nooit gebloed tijdens de seks, dus ik weet niet wat dat over mij zegt. Maar ik weet wel dat ik van mijn eerste keer geen spijt had. Achteraf gezien was ik jong. Ja, ik was fucking 14. Natuurlijk was ik heel erg jong. Ik ken ook mensen die het hebben gedaan toen ze 11 was. Nou, dat vind ik dus wel heel ver gaan. Ik denk dan van, is dit waar je mee bezig moet zijn op je 11e. Ik bedoel, zoon van een vriendin van mij, die is nu 11. Ik moet er niet aan denken dat hij nou ligt te naaien. Ik vind dat heel heftig om te horen, zeg maar. Ik denk ook dat er een bepaalde leeftijd is dat ik denk van, waar haal je het als kind vandaan om dit al te willen doen? Want ik zei net dat ik natuurlijk al porno keek toen ik 9 was. Ik was super geïnteresseerd. Ja, weet je, als je daar op een gegeven moment een keer achterkomt op onafgeschermde YouTube, dan in mijn geval ging ik daar juist alleen nog maar meer naar zoeken. Ik vond boeken over seks ook altijd heel interessant. Op je 11e echt daar al wat mee doen, dan denk ik gelijk, hier zit wat achter. Snap je dan een beetje waar ik op doel? Zit daar dan iets in de opvoeding? Is er iets waar het kind van probeert te ontvluchten door op zoek te gaan naar dit soort dopamine kicks, dit soort highs in het leven? Ik denk zeker dat er een vroeg is, maar ik denk niet dat er een te laat is of zo. Het is niet alsof je hoeft te schamen op het moment dat je nog nooit seks hebt gehad. Ik heb ook wel een keer een Tinder match gehad en die zei dat hij nog maagd was, maar die was daarover aan het liegen. Die wilde een grapje met mij maken. Nou, helemaal prima. Maar dan heb je aan mij echt de verkeerde. Want ik denk dat hij een reactie probeerde op te wekken. Maar ja, dat werkt bij mij gewoon niet. Want ik weet niet. Het maakt mij gewoon niet zo heel erg voor uit of iemand maagd is of niet. Ik vind eigenlijk dat we wel een mooi bruggetje kunnen maken naar bodycount. Want er zijn ook heel veel mannen die een bepaalde mening hebben over bodycounts. En je mag een mening hebben over bodycounts. Vind je het hoog of niet? Ik ga mijn bodycount trouwens niet vertellen, jongens. Ik heb genoeg mensen gedaan in mijn leven. Maar ja, ik weet niet. Ik vertel al zoveel op het internet. Ik ben al zo open. Ik hoef niet alles te delen. Maar bodycount, doet het er nou echt toe? Als je het aan mij vraagt, stel dat een guy tegen mij zegt van mijn bodycount is 5 of mijn bodycount is 500. Het boeit mij echt niet. Het interesseert mij niet. Ik ben er niet eens mee bezig hoe hoog iemands bodycount is. Maar ik vind het altijd wel fijn om te horen als een guy een hogere bodycount heeft. Want dan denk ik, jij hebt ervaring. Zeg maar, jij weet wel een beetje wat je moet doen. Jij weet hoe je een vrouw moet pleasen. Je hebt natuurlijk ook mensen met een hoge bodycount die het alleen maar voor zichzelf doen en die totaal niet bezig zijn met wat de ander lekker vindt. Dit kan ik vertellen uit ervaring. Want ja, ik heb ook natuurlijk, zoals ik zei, genoeg mensen gedaan. Dus ik heb genoeg verschillende types gedaan. En ik heb ook mensen gedaan die een hoge bodycount hebben en die dan vervolgens er helemaal geen shit van bakken en alleen maar met zichzelf bezig zijn. Maar het overgrote deel van de mannen met een hoge bodycount, die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Maar anderzijds heb ik ook, ik heb nu dus af en toe seks met iemand en zijn bodycount is nu 9. Ik vind dat niet laag, maar ik vind het ook niet hoog. En ik had bij hem, ik weet niet wat ik had verwacht of zoiets. Hij is ook dezelfde guy die tegen mij zei van, oké, we waren dus, nou ja, oké, bite the bullet. Dit gaat over die Mark, zeg maar, waar ik dus mee gedate heb. Ja, we zijn nu alleen nog maar casual aan daten. Maar goed, hij zei dus in de tijden dat we alleen nog maar konden appen en gewoon praten, zeg maar, dat we elkaar nog niet hadden ontmoet, zei hij, ik heb vaker een vrouw wel laten squirten dan niet. En ik geloofde het niet, want ik had tot op dat punt nog nooit gesquirt. Dus ik heb seks met deze man en hij had ook al wel verteld dat zijn bodycount toen 8 was. En het is niet dat ik er weinig van verwachtte of iets dergelijks, of dat dat ik dacht dat hij het niet goed zou kunnen. Maar met de zekerheid waarop hij zei van, oh ja, en ik heb nog nooit, of tenminste, ik heb vaker een vrouw wel laten squirten dan niet, ging ik erin met de gedachte van, ja, jij wel. Omdat ik dus al meerdere mensen heb gedaan voor hem. Mijn bodycount is hoger dan dat van hem. En ik dacht van, ja, met jou waren er nog zoveel anderen die het wel geprobeerd hebben, die het ook niet gelukt is. Dus waarom ben jij anders? Dat dacht ik. En hij heeft mij dus echt zo positief verrast. En hij is zo'n fijne sekspartner, want hij is echt van het vrouwen pleasen, zeg maar. Hij weet wat hij doet. Hij weet hoe hij moet aanraken. Hij weet waar de knopjes zitten. En dat is voor een vrouw gewoon heel erg fijn. Want er zijn dus ook genoeg mannen die totaal niet bezig zijn met het pleasen van een vrouw en die daarvoor hun eigen genot zijn. Natuurlijk denk ik dat eigen genot ook heel erg belangrijk is in bed, zowel voor de vrouw als voor de man, hè. Goes both ways. Maar ja, als vrouw zijnde kom je toch wel vaak tegen dat een man meer bezig is met zichzelf en dan maar heel eventjes met jou. Net als voorspel, dat is gewoon iets wat vaak in mijn ervaring nog wordt overgeslagen. En het is gewoon fijn dat Mark in dit geval, die weet hoe die moet afwisselen. Hij de standjes die hij doet is goed. Je ready maken is, dat doet hij goed. Hij weet bij mij gewoon hoe het werkt. De verwachting bij hem was niet laag. Maar ik ben wel positief verrast. Want hij was zo zeker van zichzelf. Dat ik dacht van ja, maar ja, voor jou waren het er ook een paar anderen die het hebben geprobeerd. Die zijn het ook niet gelukt. En bij hem was het dus wel gelukt. Dus in die zin doet bodycount er eigenlijk echt niet toe. Want ik heb dus mensen gedaan die een veel hogere bodycount hebben gehad dan ik. En ik heb mensen gedaan met een minder hoge bodycount dan ik. En de ervaring ervan kan zo erg verschillen. Maar zoals ik net al zei, merk wel vaak dat de jongens met een hogere bodycount, dat die het toch net even wat beter kunnen. Dat die de kneepjes van het vak net wat beter onder de knie hebben. Maar, then again, je hebt dus ook mensen die een lagere bodycount hebben dan ik, die het ook gewoon fucking goed kunnen. Maar, nou even het sociale aspect van een bodycount. Kijk, weet je wat het ding is? Ik ben er gewoon niet zo heel erg veel mee bezig. In de zin dat ik, het boeit mij gewoon letterlijk niet. Kijk, ik ben dan misschien een beetje van, hè, in de oertijd, denk je nou echt dat mensen aan elkaar vroegen, ho, 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 heb jij, ho, 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 al drie mensen gesext, ho, 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 zeg maar. Ja, oké, ik klink nu meer als een hond dan een oermens, maar jullie snappen wat ik bedoel, hoop ik. Maar ja, ik weet niet, in de biologie zijn we überhaupt niet eens monogaam, maar we zijn nou als mensen eenmaal zo ontwikkeld dat we wel monogaam zijn. Ik ben zelf ook monogaam, ik zou echt niet moeten denken aan een open relatie. Maar in de biologie is het niet raar of vreemd of onnatuurlijk om seks te hebben met meerdere mensen aantrekkelijk te vinden, seksuele aantrekkingskracht te voelen, emotionele aantrekkingskracht te voelen tot meerdere mensen. Dus ik weet niet. Ik voel daar zelf helemaal niks voor als iemand een hoge bodycount heeft. En ook niet als iemand een lage bodycount heeft. Maar als ik met iemand aan het daten ben en die zegt een veel lagere bodycount te hebben, dus zeg maar bodycount onder de 5 of zo, dan ik, dan denk ik wel van, oeh, jij staat echt anders in seks met mensen dan ik. Of je staat er juist zo in dat je het echt alleen maar doet met mensen waarmee je een emotionele klik hebt. Ja, ik heb dat gewoon niet. Ik vind het wel leuker op het moment dat ik een emotionele klik met iemand heb. Maar ik kan ook gewoon een one night stand hebben, zeg maar, na het stappen bijvoorbeeld. Ik heb ooit een keer een one night stand gehad met een kerel. Ik denk nog vaak aan hem. Was heel gezellig, maar hoe ik dat toen heb gedaan, jongens, ik was zo slik daarmee. Dat was toen ik, even kijken, dat was in 2023. Even kijken, dat was in begin 2023, want dat was voordat ik een relatie kreeg. En dat januari, februari ongeveer is geweest. Ik was toen met Teerza in de stad en ik woonde toen echt, oh, dat is februari, want dit was in de eerste 2 weken nadat ik ben verhuisd van Etten-Leur naar Breda toe. En ik ben op 1 februari ben ik verhuisd, exact op 1 februari. Dus dat moet in de eerste, ja, dat was in de eerste 2 weken. Ik zag zo'n guy in de stad, ik was in Proost samen met Teerza. En ik was een beetje met hem aan het praten en op een gegeven moment, ik denk van, ik ga dit fixen. Ik weet je, ik moet hem gewoon mee naar huis toe nemen, want ik vond hem zo lekker. En we waren gewoon lekker aan het praten en ik dronk toen ook nog af en toe wel eens. En ik woonde toen in de stad en ik dacht van ja, ik moet het nu even goed gaan vieren dat ik op mezelf woon. En toen op een gegeven moment vroeg ik aan hem van, heb je al een slaapplek? En toen zei hij zo van, nee, hoezo? Ik zo, slaap je bij mij of iets in die richting. En toen is hij dus, daarna zijn onze wegen een beetje gescheiden in de stad. Want ik denk van ja, ik heb ook geen zin in dat een man dan de hele tijd rond je heen blijft hangen. Maar goed, einde van de avond, we hadden toen even nummers uitgewisseld. En toen is hij mee naar huis toe gelopen. En toen hebben we het hartstikke gezellig gehad. Ik weet eigenlijk überhaupt niet hoe ik op dit onderwerp kwam. Waarom vertel ik dit eigenlijk? Nou ja, het doet er niet toe. Bodycount, ik vind dat het er niet toe doet. Ik vind het sociale construct van bodycount vind ik ook echt te bizar voor woorden. Kijk, vind ik wel dat andere mensen ervan wat mogen vinden? Tuurlijk, je mag altijd je mening hebben over dit soort onderwerpen. Je hebt ook mensen die vanuit hun geloof bijvoorbeeld zeggen van, ik wil niet dat iemand überhaupt seks heeft gehad met iemand. En dat is prima. Maar je hebt dan ook mensen waarbij de dubbel standard dan, waarbij de dubbel standard dan zo hoog is dat iemand die bijvoorbeeld gelooft en dat de man dan zegt van, ik wil dat mijn vrouw maagd is, maar dan zelf wel alles los en vast neukt. Zeg maar. Ik vind dat te bizar voor woorden. Het is prima om zoiets te wensen of te willen van de persoon waarmee je bent. Maar hou jezelf er dan ook aan, zeg maar. Hou niemand voor de gek en ga niet zeggen dat je zelf maagd bent, terwijl je dat niet bent. Ja, kijk, je kan natuurlijk nooit controleren of dat iemand daarover liegt of niet. Maar ik vind het zoiets vies op het moment dat mannen zeggen, ja, ik wil dat mijn vrouw puur is. Sorry, maar daar trek ik echt een grens. Ik vind dat zo'n smerige opmerking. Dat je op een gegeven moment zegt van... hé, dit vind ik een te hoge bodycount. Daar fok ik niet mee. Dat is helemaal prima. Maar om te wensen dat iemand puur is... terwijl je dat zelf ook niet bent... dan denk je, je bent toch net zo smerig... als dat je de vrouw doet laten lijken... die wel al seks heeft gehad. Of iemand zegt dan van... joh, ik vind boven de 3 vind ik voor een vrouw al te veel... maar dan zelf wel alles los en vast neuken. Ja, sorry hoor, maar dat... zover ga je me echt niet krijgen. Ik vind dat zo'n onzin. Laten we het eventjes hebben over snel klaarkomen. Ik heb, nou, ik kan al niet meer op één hand tellen hoe vaak ik wel niet te horen heb gekregen van een man waarmee ik dan seks ga hebben. Ja, ik kon je alvast waarschuwen, maar ik kan wel snel klaarkomen. En dan denk ik, oké, er zijn toch nog veel meer andere dingen die je samen kan doen. En het is sowieso niets, maar dan ook niets voor om je voor te schamen. Sterker nog, ik vind het, en ik weet dat meerdere vriendinnen dit vinden... ik vind het eigenlijk wel heel erg sexy en geil op het moment dat een vent snel klaarkomt. Want je hebt inderdaad mannen die na ronde 1 echt lang de tijd nodig hebben voordat ze weer kunnen gaan. Maar ik denk altijd maar zo, er zijn zoveel meer dingen die je kan doen met elkaar dan alleen de penetratie die er nodig is van jouw pik. Daarbij vind ik het dus inderdaad een heel groot compliment op het moment dat een vent dus inderdaad wel snel klaarkomt. Dus... ja, ik heb nog nooit gehoord van een vrouw die te snel klaarkomt. Ik vind van mezelf dat ik best wel snel klaar kan komen. Ik weet niet, misschien omdat ik al zo lang het doe... of dat omdat ik heel veel met mezelf heb gedaan de afgelopen paar jaar... dat ik gewoon weet hoe alles werkt, zeg maar. En ik vind het ook niet erg om daarover te communiceren. Snap je dus? Ik vind het niet erg om een man te sturen. Dan moet ik zeggen dat het bij mijn huidige sekspartner dus niet nodig is om te sturen, zeg maar... wat ook wel eens fijn is natuurlijk. Ja, ik vind het alleen maar fijn dat ik zeg maar bij mezelf gewoon weet hoe het werkt. Maar je hebt dus ook vrouwen die heel veel moeite hebben met klaarkomen. Een vriendin van mij die heeft af en toe wel eens moeite met klaarkomen. En ik heb dan met haar te doen omdat ik denk van ja... ik vind het zo moeilijk om daarmee te helpen. En omdat ik het zelf dat probleem dus helemaal niet ervaar met moeite met klaarkomen. En het is ook niet alsof zij... nooit wat met zichzelf doet. Want op het moment dat ze het zelf doet, dan is er niks aan de hand. Maar op het moment dat ze het aan een man moet overlaten, dan heeft ze daar meer moeite mee. En ik denk ook dat het te maken heeft met vrouwen die toch wel vaak te veel in hun hoofd zitten. Want ik heb deze periode ook gehad dat het mij niet lukte. Die is overigens niet lang geweest, maar dat was gewoon bij één persoon waarbij ik gewoon meer moeite had. Maar je gaat op een gegeven moment te veel in je hoofd zitten. Je gaat te veel nadenken. En klaarkomen zou nooit het doel moeten zijn, vind ik, van seks. Kijk, tuurlijk, het komt erbij en het is hartstikke fijn en het is lekker. En een orgasme is natuurlijk wel een fijne bijkomstigheid. Alleen, is het waarom je seks hebt? Nee, absoluut niet. Ik denk dat het delen van passie en... seks überhaupt is lekker. Het is niet alleen lekker als je klaarkomt. Seks aan zich is lekker. Vingeren is lekker. Aftrek is lekker. Pijp is lekker. Verschillende standjes proberen is lekker. Elkaar ontdekken is fijn. Aanraking is prettig. En je verbonden voelen met iemand op die manier kan ontzettend prettig zijn. Maar is orgasme altijd het doel? Zeker niet. Heb ik sekspartijen waarbij ik gewoon niet klaarkom? Natuurlijk. En... ja, ik heb ook wel eens dat ik aan het masturberen ben... dat er ook helemaal niks van komt. Waar helemaal niets mis mee is. Het is voor mij in ieder geval niet het einddoel. Dus ik hoef ook nooit... ik maak me ook nooit zo zorgen om of ik klaar ga komen of niet. Omdat het voor mij niet het einddoel is. En tuurlijk merk je wel eens aan een man... of dat hij zeg maar echt zijn best aan het doen is om jou te laten klaarkomen. Ik heb het de vorige keer in de podcast ook al gehad over faken. Maar dat doe ik echt alleen maar op het moment dat ik ervan af wil. Dus dat gebruik ik echt alleen maar als een soort van redmiddel. Maar ja, dat te veel in je hoofd gaan zitten omdat je de andere partner wil pleasen. Dat heeft een man die bijvoorbeeld zich schaamt om te snel klaar te komen natuurlijk ook. Je merkt het altijd als een man probeert om niet klaar te komen. En het enige wat ik dan wil zeggen is... kom alsjeblieft klaar. Want ik vind het zo ontzettend geil als een man klaarkomt. Ja, jongens, als jullie luisteren. Ik weet dat er een paar mannen luisteren. Een paar mannen die ik ken. Alsjeblieft, hou je niet in. Ga niet je kreun inhouden. Ga niet doen alsof jij niet mag kreunen. Of geen geluid mag maken. Of niks mag zeggen. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb een praise kink. Dus op het moment dat jij mij feedback geeft. Dat je iets lekker vindt, of dat ik het goed doe, of dat je ervan geniet. Er is niets beters voor een vrouw dan een man die daadwerkelijk echt geniet. Dus hou je niet in. Weet je, ik ken geen enkele vrouw die het stom vindt als je te snel klaarkomt. Wat ik dan wel minder vind, is een man die dan snel klaarkomt en die dan vervolgens niks meer met je doet. Dan denk ik, oké, je bent klaargekomen, maar ik lig hier nu na 2 minuten en er gebeurt even niks meer. Als er daarna ronde 2 komt, je kan nog zoveel doen. Je kan oraal doen, je kan vingeren, je kan toys erbij pakken. Je kan een massage geven. Het hoeft niet per se seksueel, zeg maar, het hoeft niet per se seksuele handeling. Het mag ook gewoon aanraking zijn natuurlijk, maar bespreek daarin ook wat je prettig vindt. Maar kijk, een man die dan vervolgens verwaarloost welke rol hij speelt in jouw genot, dat vind ik dan weer wel kwalijk. Dat vind ik dan weer wel jammer. En als hij daarna echt geen zin meer heeft, ja, je moet ook niks doen tegen je wil in. Alleen, als je al weet van jezelf dat je iemand bent die snel klaarkomt, communiceer dit dan vooraf. Van, hey, op het moment dat ik ben klaargekomen en ik kan nogal snel klaarkomen, heb ik moeite met nog doorgaan op welke manier dan ook. Of bespreek juist van, hey, ik vind het fijner om langer voorspel te hebben, want ik kom zo snel klaar. Of ik ga de eerste keer snel klaarkomen en ik wil daarna nog een ronde. Weet je, die communicatie daarin is zo ontzettend belangrijk. Want als je daar dus ligt als vrouw en de man heeft niet gecommuniceerd dat hij snel klaargekomen, maar hij wist het bijvoorbeeld wel. Kijk, soms weet je het gewoon niet. Dat kun je ook niet zo doen. Weet je, je bent ook maar gewoon een mens. En je ligt daar maar als vrouw zijnde van, oh, dat vind ik niet nice. Dat is het enige moment dat een man kan denken van, hey, ik ben nu te snel klaargekomen. En dan is het niet per se het snel klaarkomen, maar is het gebrek aan communicatie. En seks is samenspel. Je doet het samen. Dus ik vind ook dat je daarin kan communiceren. Hetzelfde geldt voor een vrouw. Communiceer op het moment dat je weet dat je moeilijk klaarkomt. Stel je vent ook gerust, of de man waarmee je op dat moment seks hebt, stel je vent ook gerust van, joh, dit is iets wat vaker voorkomt. Of laat hem weten dat een orgasme niet het einddoel is voor jou. Kijk, ik snap wel dat je graag een orgasme zou willen hebben. Dus op het moment dat je daar zelf heel erg op gefixeerd bent. Ik merk vooral bij de vrouwen om mij heen, want ik weet natuurlijk ook alleen maar wat ik weet uit verhalen, is dat de vrouwen om me heen die willen dan liever aan een vent laten weten, of de man waarmee ze dan seks hebben, dat ze ervan genieten door een orgasme te hebben. En ik snap dat, maar ik denk dat bij communicatie, als dat on point is, als je elkaar kan vertellen dat je ervan geniet, of waar je van geniet, en dat je geniet ondanks dat je geen orgasme hebt, dat je al zoveel verder komt dan het niet communiceren. En ik heb de vorige podcast volgens mij ook een keer gezegd, maar als je hier überhaupt niet over zou willen communiceren met de persoon waarmee je seks hebt, moet je dan überhaupt wel seks hebben met elkaar. En ik snap dat met de ene sekspartner heb je makkelijker zo'n gesprek dan met de andere. Ik bedoel, ik heb ook een sekspartner gehad en wij waren zo makkelijk daarin. We praten over letterlijk alles. En je hebt sekspartners waarbij de communicatie niet eens per se nodig is. Ik bedoel, dat is ook wel eens fijn. Dat je gewoon zo in tune bent en zo op elkaar ingespeeld bent. En dan ben je blijkbaar gewoon een hele goede seksuele match. Maar, dat wil ik er ook bij zeggen, als je wel wat meer communicatie nodig hebt met elkaar, betekent het niet gelijk dat je geen match bent. Dus ik ga nu wel eventjes deze een beetje afronden. Het snel klaarkomen of het moeite met klaar hebben. Aan de mannen die snel klaarkomen, maak je geen zorgen. Ik ken geen enkele vrouw die het erg vindt. En aan de vrouwen die moeite hebben met klaarkomen, maak je geen zorgen. Het gaat niet alleen maar om het hebben van een orgasme. En communiceer met je vent. En ik heb ook nog nooit een vent gehoord die zegt dat hij het vreselijk vindt op het moment dat een vrouw niet klaarkomt. Ik merk wel dat de mannen die graag pleasen, ja, die ja, weet je, ik ben zelf ook een pleaser. Ik vind het ook heel nice op het moment dat ik een man kan laten klaarkomen. Dus natuurlijk zou ik het leuk vinden als me dat lukt. Ja, als dat niet het geval zou zijn, dan, ja, ik weet niet. Ik ga daar niet zo per se in mijn hoofd over zitten. Maar ik vind het wel leuk als het gebeurt. Dus ik snap het voor de mannen die hun vrouw proberen te laten klaarkomen. Maar voel je er niet schuldig over op het moment dat je haar niet kan laten klaarkomen. En vrouwen, voel je er niet schuldig over als het je niet lukt. Het is niet de eindstreep. Communiceer erover. Bespreek wat je lekker vindt. En dan komt het allemaal wel goed. Oké, ik ga nu door naar het laatste onderwerp. Want we zitten al op 30 minuten opnemen. SOA's. Hoe vaak test je en waarom zijn we er nog stil over? Ik wil even beginnen met dat laatste. Want waarom blijven we hier nog stil over? We kennen allemaal een koortslip. Dat is een SOA. Waarom wordt daar wel over gesproken? Omdat het niet overgedragen hoeft te worden door middel van seks. Herpes, dus de koortslip, die kun je al krijgen door het delen van een glas met iemand die een hoe noem je dat, een flare-up heeft. Die er weer eens last van heeft. Want dit is iets waar je nooit meer van afkomt in het geval van herpes. Je kan herpes genitalis hebben en je kan herpes dus op je lip hebben, dus koortslip. En je kan iemand volgens mij ook koortslip geven door herpes genitalis of zoiets. Genitalius, ik weet niet meer precies wat de officiële naam daarvoor is. Daar wordt wel openlijk over gesproken, omdat er geen seksuele handeling voor nodig is om het te krijgen. Maar het is nog steeds een SOA. En een van de meeste voorkomende SOA's, ja, jullie denken waarschijnlijk allemaal chlamydia, maar HPV. Ik heb volgens mij een keer gelezen dat 80% van de hele bevolking, dus mannen en vrouwen, krijgt het HPV-virus. Nou was er natuurlijk een paar jaar geleden, was er zo'n hele actie vanuit de Rijksoverheid dat je je kon laten vaccineren voor HPV. Dat was in mijn tijd, toen ik jong was, toen ik op de middelbare school zat, heette dat de 12-jaar prik. En dat was dan zeg maar tegen het krijgen van bepaalde kankersoorten. Ik heb die toen niet genomen en ik heb hem niet genomen toen die actie er was van de Rijksoverheid van hey, je kan hem nu nog gratis halen, daarna betaal je geld. Ik ben zo fucking bang voor naalden, jongens. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Ik druk iedereen op zijn hart om die vaccinatie wel te nemen. Ik denk dat ik hem ooit nog wel ga nemen. Ik wil ook heel graag dat mijn dochter hem later neemt. Maar ja, zij gaat echt nooit weten dat ik hem niet heb genomen, hoor. Echt niet. Daar ga ik gewoon over liegen. Als ze dit hoort, I'm sorry, babe. Ik hoop trouwens niet dat ze deze podcast... Trouwens, jawel. Ik hoop wel dat ze deze podcast luistert. Ik hoop dat zij later met al haar problemen en al haar dingen altijd naar mij toe kan komen. Dus ook over seks, over drank, over drugs, et cetera. Oeh, daar wil ik ook nog een keer een podcast over opnemen. Over drank en drugs en hoe ik daarin sta en zo. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Weet je, ik heb aan mijn vader altijd een goeie gehad. Die liet mij altijd mijn verhaal doen, mijn vragen stellen. Die heeft nooit mijn nieuwsgierigheid naar seks de rug toegewezen. Of die heeft dat nooit afgestraft of iets dergelijks. Ik kom bij hem altijd terecht. En ik snap ook wel dat er bepaalde vragen waren waarschijnlijk waarvan mijn vader dacht van joh, moet je dit nou moeten we het hier nou echt over hebben? Kijk, vanuit een vader zijn, dan snap ik dat wel. Want ja, moet je dat wel willen weten van je kind. Maar aan de andere kant, hij heeft het ook nooit raar gemaakt. Hij heeft het nooit raar gevonden als ik ergens over begon. En hij heeft het altijd gewoon het gesprek met me aangegaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor seksuele opvoeding. Maar waarom blijven we dan wel zo stil over SOA's, terwijl het zo ontzettend veel voorkomt? Want ik heb nu, even kijken, ik heb een keer chlamydia gehad. En daar ben ik toen voor behandeld. En dat was toen ik, wanneer was dat? Ik denk dat ik 20 was of 21. Nee, later. Ik was 22, denk ik. Nee, eerder. Ik was denk ik 21 of 22, zoiets. Het was een paar jaar geleden, was volgens mij in de coronatijd nog. En ik weet nog dat je toen heel erg je best moest doen om een corona-afspraak, of een corona-afspraak, om een SOA-test-afspraak te krijgen bij de GGD. Want onder de 25 zijn de GGD-afspraken gratis, jongens. Maak er alsjeblieft gebruik van als je seksueel actief bent, alsjeblieft. En ik had toen seks gehad met iemand en ongeveer een week, ik denk 10 dagen, anderhalve week of zoiets. Daarna weet ik nog dat ik toen last kreeg. En ik dacht toen, godverdomme. Want daarvoor was het al wel even geleden dat ik dus met iemand seks had gehad. En ineens begonnen bij mij die symptomen. En nou weet ik dat chlamydia heeft een incubatietijd van 2 weken. Maar ik kreeg na anderhalve week toch echt last. En dan kun je denken, die laatste paar dagen, ik heb toen aan de telefoon gehangen met GGD. Ik zeg, luister eens, mijn kut staat in de brand. Het jeukt als de tyfus. Ik wil nu een SOA-test gedaan hebben. Ik denk dat ik chlamydia heb. Ik heb alles wat je kon opnoemen, dat had ik, zeg maar. En ze zei, nee, dat kan echt niet. Je moet minimaal 2 weken wachten. Ik zeg, plan nou maar die afspraak in, want ik heb een fucking brandende kut. Ik heb al 2 keer zo'n canestegino-pil ding, zo'n tablet in mijn kut gestoken en het doet niks. Ik hang de hele godganse dag met mijn kut onder de fucking koude kraan, omdat ik zo'n jeuk heb en het brandt gewoon. Ik wil nu die test laten doen. En zei ze, oh, nou ja, oké, we gaan wel wat inplannen. Maar je mag pas komen nadat die 2 weken verstreken zijn. Godverdomme. Toen heb ik het toch opgedrukt. En toen mocht ik 2 dagen later al komen. Dus dat was 12 dagen nadat ik dus seks had gehad met die man. Waarvan ik dus verwachtte een SOA te hebben gehad. En toen was het, ja, je hebt wel chlamydia, wel chlamydia. Nee, godverdomme, dat weet ik natuurlijk zelf toch ook wel. Ik hang al een paar dagen met mijn kut onder de koude kraan, omdat het zo jeukt en zo brandt en zo weet ik veel. En ik had kaasafscheiding. Nou, dat was niet leuk hoor, jongens. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een SOA hebben zonder dat je er last van hebt. En dat is misschien wel verraderlijk. En daarom, als je seksueel actief bent, doe eens in de zoveel tijd gewoon even een testje. Ik heb gisteren nog een zekerheidstestje gedaan. Omdat ik dus seksueel actief ben. Ik wil gewoon voor de zekerheid weten. Ik heb nergens last van. Maar je weet het niet. misschien heb ik wel iets. Misschien heb ik helemaal niks. En dan hebben we het gewoon voor de zekerheid gedaan. En nu is het nog gratis. Ik ben nu 24. Vanaf je 25ste moet je, dan moet je volgens mij betalen voor je SOA-test. En dan moet je ook langs de huisarts. Nou, daar is niks mis mee met natuurlijk. En dan zal ik het waarschijnlijk blijven doen. En joh, misschien ben ik op mijn 25ste zo hartstikke getrouwd. En kinderen en weet ik veel. Nou, trouwens, kind heb ik al. Getrouwd wil ik niet. Of tenminste, ik zeg nooit nooit, hè. Maar voor nu, ja, ik weet niet. Ik voel me zo fijn met het single zijn. Ik heb het zo naar mijn zin. Ik denk niet dat ik op mijn 25 al getrouwd zal zijn. Maar zeg nooit nooit, hè. Je weet het niet. Je weet het niet. Ja, SOA's. Ik vind dat we er meer over moeten praten. Meer over, open over moeten praten. Ik weet dat het onder mij en mijn vriendinnen geen ding is. En ik vind het ook niet erg om iemand te moeten waarschuwen. Want ik heb dus toen seks gehad met die jongen. En ik heb hem toen... Ik had toen geen contact met hem. Maar iemand... met wie ik bevriend was, die had contact met zijn broer. Dus toen heb ik via zijn broer heb ik zijn telefoonnummer gefixt. En toen heb ik gewoon gezegd van... joh, ik heb een SOA, het is van jou, want het kan alleen van jou afkomen. En toen zei hij... oh ja, ik dacht de laatste week al wat te voelen. Bruh, are you fucking serious? Dus hij heeft toen seks met mij gehad... terwijl hij wist dat hij iets kon hebben. Dan denk ik echt, dude... had je niet even beter kunnen nadenken of je al überhaupt kunnen testen? Nou, toen ging hij dus testen, was hij ook positief. Kutzooi. Maar goed, maakt niet uit, kan gebeuren. Ik denk dat we er als samenleving sowieso opener over moeten zijn. Ik denk dat we er niet zo'n groot ding van moeten maken. Want of je nou seks hebt gehad met één iemand of met 110, noem maar even wat. Het zou er niet toe moeten doen. Ik vind dat SOA's en erover kunnen praten. Het is niet erg om het te hebben. Het is niet erg om het te krijgen. Het kan vervelend zijn, want ja, daar kan ik heel goed over meepraten. Het is niet erg om ziek te zijn van iemand. Het is niet erg om seks te hebben met iemand na één keer en dan al ziek te worden. Je hebt het er gewoon tussen zitten. Hè? Mensen die één of twee mensen hebben gedaan en dan gelijk al chlamydia hebben. Of gonorreu, of weet ik veel, whatever. Of HPV. Ja, het is allemaal hartstikke vervelend. Maar je kan je ervoor schamen. Maar ik vind het niet anders dan... het is gewoon een virus wat je overdraagt van de ene naar de andere. En je doet het toevallig omdat je het fijn hebt gehad met iemand. En of dat nou is in een relatie, of dat je een scharrel hebt, of een one night stand. Ik vind dat het taboe wat er nog steeds rondom SOA's rust zoiets onnodigs. Dus volgende week krijgen jullie de uitslag te horen van mijn SOA-test. Of ik dan wat heb of niet. Ja, ik ga daar geen doekjes om winden, jongens. Ik vind dat zoiets onzinnigs. Om daar raar over te gaan zitten doen. Waar mensen seks hebben, worden SOA's verspreid. En je kan SOA's trouwens ook gewoon overgeven met een cornea, jongens. Zodra de juices worden uitgewisseld, dan kan het al gebeuren. Dus ja, als jij een vrouw doet met een cornea, maar je beft haar wel, zeg maar, zonder iets van bescherming, dan kun je een SOA krijgen. Je kan een SOA krijgen van kontseks, je kan een SOA krijgen van vaginaal, van oraal, van... dus ook inderdaad gewoon van zoenen kun je ook al een SOA krijgen. Want volgens mij als je glam in je keel hebt, glam in je keel, dan kun je ook al iets overgeven. Je kan in iemands gezicht komen en dan kan ze pink eye krijgen. Allemaal dat soort dingen, jongens. Laten we het alsjeblieft gewoon normaliseren dat we hier fatsoenlijk over praten. Ik heb ook gelijk mijn vaste sekspartner laten weten dat ik weer een SOA-test ging laten doen. Want ik wil daar gewoon eerlijk over zijn. En als er wat uitkomt, nou dan zien we dat dan wel weer. En als er niks uitkomt, helemaal toppie. Hoe vaak moet je je laten testen? Ja, ik heb ooit een keer de regel met mezelf gemaakt. Om de 4 sekspartners doe ik een test. Maar ik denk dat het gewoon... Ja, als je weet dat je het onveilig doet, dan vind ik gewoon dat je daar verstandig mee om moet gaan. Want er zijn dus ook dingen die je dus niet wil overdragen naar andere mensen. Waar je gewoon serieus mee om moet gaan. En het gebruik van condooms, dat... ja, ik ga heel eerlijk zijn. Ik gebruik minder vaak condooms dan dat ik zou moeten. En misschien moet ik daar maar mee beginnen. Ik weet het niet. Ik vind condooms ook gewoon niet chill. En dan kun je zeggen, oh ja, maar het zit toch niet om jouw lul heen? Nee, maar het voelt gewoon anders. En wat ga je dan doen? Ga je dan wel pijpen zonder condoom? En dan doe je hem weer om op een moment dat je gaat seksen? Ik weet niet. Ik vind ook dat het een stukje spanning vanaf haalt. Dit is echt niet het advies wat ik jullie zou moeten geven. Maar goed, ja, ik vind het gewoon minder prettig. Maar is het beter? Ja, dat is het. Misschien moet ik mijn eigen advies maar gewoon gaan opvolgen en vaker cornies gebruiken. Oké, het was weer... oh nee, kut, de vragen. Ik vergeet gewoon helemaal de vragen. Jongens, jullie hebben mij vragen ingestuurd. Hartstikke leuk. Ben je al bekend met je kinks en zou je er meer mee willen doen? Ik ben zeker bekend met mijn kinks. Ik hou van dingen in het openbaar. Het risico op betrapt worden vind ik heel nice. Dus ik heb ook al heel vaak seks gehad in de auto. Gewoon omdat het risico dat je... ik wil niet per se dat iemand ons betrapt, maar het risico erop is heel nice of zo. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien omdat ik al vaker betrapt... en dat vond ik dan ook niet nice. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Anyway, ik vind het risico of dingen het openbaar doen of zo in zeg maar het idee van in een pashokje. Hè, ergens een keertje. Of op een openbaar toilet. Mits dat natuurlijk helemaal schoon is natuurlijk. Die garantie heb je vaak niet. Of ergens in een steeg in een drukke stad of zo. Oeh, en dan moet je het zo onopvallend mogelijk doen. Of gewoon handstuff doen in het openbaar. In de bioscoop heb ik een keer handstuff gedaan. Nice, heel nice. En dan gewoon jas eroverheen, weet je wel. Kort rokje aan, panty kapot scheuren, dat. Ik heb een praise kink, jongens. Ik hou ervan om aangemoedigd te worden. Ik snap niet hoe er mensen zijn die dit niet nice vinden. Maar vertel mij hoe goed ik het doe. Ja, zoek maar op wat je allemaal tegen iemand kan zeggen die een praise kink heeft. Want ik kan je garanderen dat er heel veel mensen zijn die praise kink hebben. Zeker op het moment dat je my daddy issues heeft, heeft ze waarschijnlijk een praise kink. Want ja, ze werd thuis nooit verteld dat ze het goed deed. Dus als je als man zijnde dat dan doet, werkt fantastisch. Dus ja, ik weet zeker wat mijn kinks zijn. En ik denk ook, vroeger zei ik altijd, ja, ik heb geen kinks. Ja, ik denk dat iedereen kinks heeft, maar het is maar net hoe erg je ermee bezig bent om het te onderzoeken. En op een gegeven moment kom je er denk ik ook gaandeweg wel achter. Natuurlijk dacht ik op mijn 18e niet dat ik kinks had. Ik had toen nog maar 2 bedpartners gehad. 19 of zoiets. Toen dacht ik allemaal van, oh, ik heb dat allemaal niet. En ik ben gewoon heel vanilla. Girl, I am not vanilla. Ik hou van pijn, vind ik leuk. Ik vind het praisen vind ik dus leuk. Ik vind dingen in het openbaar leuk. En ja, er zijn ook mensen die helemaal geen behoefte voelen om daar iets mee te doen of dat te onderzoeken. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld hun hele leven lang seks hebben met dezelfde. En die hier dus ook nooit achter komen omdat ze altijd maar hetzelfde doen. Ja, ik kan me daar dus echt niks bij voorstellen. Altijd maar hetzelfde doen. Ik hou van avontuurlijke dingen. En ik hou ervan om te ontdekken. Dus ik denk dat dat er bij mij gewoon ingesleten zit. Ja, verder zijn er niet echt bijzondere vragen, denk ik. Ja, wel andere vragen, maar die zijn meer voor een andere podcast. Zijn namelijk niet seksgerelateerde vragen. En deze podcast ging over seks. Ik denk dat ik echt van hot naar her ben gegaan. Maar ik heb een paar leuke onderwerpen aangesneden. En als jullie willen dat ik een ander onderwerp ga bespreken de volgende keer met betrekking tot seks. Er zullen waarschijnlijk in de toekomst vaker sekspodcasts zijn, want blijkbaar is er vraag naar. Laat de vragen achter in het vraagformulier. Staat gelinkt in de bio van mijn Instagram. Die blijft daar ook gewoon altijd staan. Ik zal hem af en toe ook eventjes delen op mijn stories. Je hoeft niet per se seksvragen te stellen. Het mag ook over andere onderwerpen gaan. De volgende keer ga ik dus bespreken over social anxiety en waarom ik dat niet heb. Hoe ik dat heb gedaan. Ja, wat ik daarvoor doe om dat niet te hebben. Natuurlijk, ik heb het niet nooit, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Laat eventjes weten wat jullie van deze podcast vinden. En daarmee bedoel ik ook de 5 sterren waar ik dus iedere week om vraag. Laat eventjes 5 sterren achter als je deze podcast weer leuk vond. Vergeet me ook niet te volgen op Spotify, Instagram, Snapchat en TikTok. Want er komen nog meer leuke dingetjes aan binnenkort. En laat me ook eventjes weten in de DM's wat jullie van deze podcast vonden. Je mag het ook in de Google Forms dus achterlaten wat je ervan vond. Oké, ik check jullie in de volgende. Ik ben al 46 fucking minuten aan het opnemen. En dat vind ik lang zat. Oké, ciao!